kan toveren. Hij kan toveren. Tita Tovenaar.
Alle ins en outs van A tot Z.
A tot Z.
Het is Holman, het is 1-0 voor AZ. Wat een fantastisch doelpunt.
Welkom bij de AZ Alerts podcast.
Maar wij zijn toch echt de beste.
Gemaakt door supporters. Voor supporters.
Eltidoor maakt hem ook.
Beste AZ'er, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de AZ Alert podcast. Met vandaag een andere host. Emiel kon er helaas niet bij zijn, dus ik, Remy, neem het weer een keertje van hem over. Gelukkig ben ik hier niet alleen. Bij mij is Anthony, allebei al een tijdje niet op de podcast geweest, dus we hebben weer een hoop nieuwe inzichten om met jullie te delen. Ja, Anthony, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. 0-4 overwinning in Volendam. Jij was erbij. Hoe heb je het allemaal ervaren daar?
Ja, nou, dat was ten eerste natuurlijk een ontzettend makkelijke wedstrijd. Vanaf seconde 1 had je al het gevoel van we gaan winnen. Alleen de vraag was met hoeveel. Ja, en dat bleek eigenlijk meteen ook wel tijdens de wedstrijd. En wat ook wel leuk was, uitverkocht uitvak. Maar ook het vakje rechts van het uitvak. Daar zaten ook een groepje van, nou, ik denk tussen de 30, 40 AZ'ers die fanatiek mee aan het zingen waren met het uitvak. Dus dat... Je kan wel zeggen dat wel een beetje overgenomen werd door de AZ-supporters.
Ja, zeker. Het is natuurlijk ook eigenlijk een derby. Dus in dat opzicht misschien nog extra mooi dat je hem wint. En met speelsgemak natuurlijk. 0-4, was dat voldoende, vond jij?
In principe, als je van naar het basis kijkt van de voetbal... 1-0 is altijd voldoende. Want als je 34 keer 1-0 wordt, dan word je kampioen.
Precies, ja.
Maar lekker cliché'tje inderdaad. Ja. Alleen al, kijk maar naar deze wedstrijd, was 4-0 erg matig nog. Ik denk dat Pavlidis er nog wel 2 had kunnen maken. We hebben de 2, die zijn afgekeurd. Eentje nipt buitenspel, de andere hens. En ja, ik vond dat nog steeds een beetje discutabel. Ik weet niet wat jij ervan vond. Is dat die hensbal, zijn arm was echt letterlijk tegen het lichaam.
Ja.
Maar aanvallend hens is altijd hens. Maar ik denk niet dat hij de profijt van had.
Nee.
Van zijn hensbal.
Nee, dat ben
omdat
ik.
Omdat het ook echt tegen... Dus ik vond het een beetje lastig.
Ja. Ja, in zekere
dus ik was
zin,
benieuwd wat jij ervan vond.
In zekere zin ben ik dat wel met je eens. Dat ja, dit, ja, allereerst, het is eigenlijk een belachelijke regel. Want aanvallend hens is altijd hens. Nou ja, die bal wordt tegen hem aangeschoten. Kan hij er iets aan doen? Nee. Verandert het heel veel? Nee, waarschijnlijk was die bal er anders ook nog wel ingegaan. Dus in dat opzicht begrijp ik heel goed de frustratie. Ja, je wint 4-0, dus uiteindelijk maakt het niet uit.
Plus, precies.
Het is eenmaal de regel en het is een beetje een lullige regel, maar we weten allemaal dat hij er is en de ene keer profiteer je ervan, de andere keer ja, werkt het in je nadeel zoals nu. Ja. Dus, ja.
Dat is ook zo. En als het dan een keertje in je nadeel is, dan liever tegen Volendam, waar je even goed toch wel de zekerheid hebt dat je wint.
Ja, ik vond het eigenlijk vooral voor Van Bommel jammer, want hij had dat deze week, maar ook vorige week en ook bij een paar assists van hem, ja, de afgelopen 2 wedstrijden, 4 goals afgekeurd, zeg ik dat goed. En daar was hij toch een heel aantal keer bij betrokken. Dus voor zijn statistiek kan ik me voorstellen dat hij denkt, nou, daar baal ik even van. En dat vind ik ook wel jammer voor hem, want hij is toch wel in een stijgende lijn. Het is nog misschien nog niet het niveau wat we verwachten van de linksbuiten, maar het wordt wel steeds beter. En dat druk je normaal gesproken uit in statistieken en dat lukt op deze manier nog niet helemaal.
Nee, daar wordt hij inderdaad niet in mee geholpen. Een verweten puntje van Van Bommel is denk ik zijn fysiek. Maar dat is ook denk ik gewoon hoe vaker je speelt en gewoon wat meer de gym in gaan. Want hij heeft denk ik echt van nature dat hij ontzettend droog is.
Ja.
Maar je ziet een stijgende lijn wat ontzettend positief is.
Ja.
Dus dat is natuurlijk de vraag van hoe gaan ze dat volgend seizoen doen? Is hij eerst linksbuiten? Of wordt dat Van Brederode? Of gaat Van Brederode wel verhuurd worden? Want daar zijn toch nog wel... is toch nog wel een beetje kritiek op, maar het is wel een jong Oranje international. Heeft talent, is gewoon een prima speler, maar nog net niet op het niveau als basisspeler van AZ1. Dus moet je hem dan niet gaan verhuren? Ja. Ja, dat is wel denk ik een interessant topic voor onze technisch directeur.
Zeker, ja. Wat mij het meeste zorgen baart rondom Van Brederode, dat is zijn ontwikkeling, waar we vorig jaar hem zagen debuteren. Toen scoorde hij bij zijn debuut tegen Go Ahead. Heeft hij daarna ook nog echt wel een aantal degelijke wedstrijden gespeeld, omdat Carlsen ook geblesseerd was. En dit seizoen, hij speelde 1 goede wedstrijd bij Vitesse uit, meen ik mij te herinneren. Maar verder vond ik toch wel matig wat hij allemaal liet zien. En ook als invaller was het echt niet altijd even goed. En natuurlijk speelde hij vorig jaar in een team wat misschien makkelijker was om met betere spelers samen te spelen. Maar hij laat weinig ontwikkeling zien. En misschien is dat ook wel niet mogelijk in de manier die... Ja, als je kijkt naar wat nu van hem verwacht wordt. Ook omdat hij gewoon niet de minuten krijgt waar hij op hoopt. Dus in dat opzicht zou ik er heel graag voor kiezen om hem volgend jaar te verhuren aan een middenmotor of rechterrijtje club in de Eredivisie. Mm-hmm. En dan een concurrent voor Van Bommel te houden. Want ja, die presteert toch meer dan Van Brederode.
Eens. Nee, ik sluit me daar volledig bij aan.
Ja.
En dan nog het laatste andere positieve punt bij Volendam AZ te benoemen is weer een clean sheet.
Weer een clean sheet, ja, tweede op rij. Dat vond ik eigenlijk nog best opvallend, want vlak na rust kreeg Volendam echt een aantal goede kansen. Die omhaal en die bal van Flint, geloof ik dat die heette. Die bal net niet erin wist te glijden. Dus ik kan me voorstellen dat Ryan daar tevreden mee was. En je weet ook niet, misschien gaat zo'n bal erin. En dan heb je opeens een 2-1 voorsprong te verdedigen. En dan kan het opeens een hele andere kant op gaan. Ook al was Volendam zo slecht.
Nee, zeker. En een ander positief iets... is dat we twee keer scoren uit een doodspelsituatie. Eén keer met Dani de Wit. En de andere keer uit een directe vrije trap van Yukinari Sukawara, die er sowieso twee scoorde. Ik zei nog tegen de vader van Wessel. Die was al met ons mee in het uitvak. Ik hoop zo erg dat Yuki de vrije trap niet neemt. Want ik vind, het duurt altijd 3 kwartier voordat hij schiet. En ik vind het gewoon niet zo'n goede vrije trap nemen. Zo, het is niet slecht, maar... Er moet meer rendement uitgehaald worden. En dan precies op dat moment schiet hem erin. Dus ja, dat was wel tekenend. Dat is altijd zo.
Ja.
Dus,
dat vond ik wel grappig. Ja, kijk, ik hoorde Martens achteraf een interview geven. En daarin gaf hij aan op het moment dat die vrije trap kwam. Ja, ik wist dat dat een goal ging worden. Maar op basis van wat we eerder dit seizoen hebben gezien. Al die vrije trappen van Bazour en Yuki over de goal heen. Ja, het kwam een beetje uit de lucht vallen. Ik denk dat iedere AZ-supporter
wist.
Ja, dat zeg jij goed. Je haalt hier zo'n vrije trap voor de geest die de tweede ring in vliegt, die ze in Volendam al niet hebben. En dan vliegt hij er opeens in de kruising. En ja, dat is ook misschien ook wel tekenend voor de vorm van Yuki, die gewoon heel goed speelt de laatste weken.
Ja, en hij speelt goed. En hij heeft nu 3 goals, 5 assists dit seizoen. Maar ik ben er nog steeds heilig van overtuigd dat er meer rendement te halen valt uit zijn voorzetten. Want hij komt zo vaak in die positie dat echt wel kan, denk ik. Maar als je het volgens mij vergelijkt met de gemiddelde rechtsback in de Eredivisie, dan zit hij denk ik toch wel in de top 3 qua statistieken. Misschien heb je alleen nog deze momenteel in een fantastisch lopend PSV.
Ja.
En Geertruida, wat ik eigenlijk meer een centrale verdediger vind, maar best wel veel rechtsback speelt bij Feyenoord.
Ja, kijk, daar zijn we het denk ik over eens. Het is gewoon echt een hele goede voetballer. Komt er niet altijd even erg uit, dat geef je zelf ook aan. Maar ik denk wel dat dat achteraf, als de vondst van Martens de boeken ingaat, het op rechts zetten van Mijnans op rechts buiten en dan in een vrij hangende rol, waardoor Yuki heel veel ruimte krijgt. Want dat zien we echt de laatste weken. Dat zagen we bij Volendam, maar ook denk aan de 2-0 van Pavlidis tegen Excelsior. Dat is een fantastische voorzet van Yuki. En mede door die vondst van Martens komt Yuki meer in zijn recht. Meer tot zijn recht. En dat werkt gewoon ontzettend goed en dat zorgt voor zoveel meer gevaar. En misschien een mooie.
Die zorgt er ook voor dat wanneer Mijnans op rechts buiten staat en zo gaat zwerven, dat de verdediger in dit geval een Dam of maar in het algemeen, dan de keuze moet maken van oké, blijf ik in mijn positie staan of ga ik helemaal meelopen? En door die twijfel creëer je net dat extra tijd waardoor je weer wat extra kansen kan creëren. En dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. En dat zag je vroeger heel goed op de manier hoe Stenck speelde bij AZ. Dat is natuurlijk ook rechtsbuiten, maar die zwerfde ook overal naartoe. Die ging heel vaak vanaf een beetje vanaf de 10-positie spelen. En ook daar zag je heel vaak dat spelers niet wisten, moet ik nou meelopen? Of neemt iemand anders het over?
Ja, nee, absoluut. Zou ik nog wel verder terug willen trekken naar Joris van Overhem, die dat ooit had zo'n rol. In het tijdperk Vincent Jansen. En op de een of andere manier zijn er altijd een bepaald aantal patronen die terugkomen bij de club AZ. Zeker het laatste decennium.
Klopt.
Nou, dit is er dan misschien één van. Maar ook, denk aan een lopende 10. Dus we hebben de laatste 10 jaar, de laatste 8 jaar hebben we een lopende nummer 10. Met nu 5e seizoen van Dani de Wit. Daarvoor 3 seizoenen, of misschien wel 4 seizoenen, Guus Til. Dat zijn gewoon een aantal patronen die terugkomen. En dat vind ik wel mooi om te zien dat dat nu onder Martens dat die voetballende patronen nu ook weer terugkomen. En dat dat zo goed tot z'n recht komt en dat Yuki zo presteert.
Ja. Ik ga ervan uit, maar dat is een aanname, dat volgend seizoen, dan gaat Dani de Wit natuurlijk weg. Dat is denk ik al bij iedereen bekend.
Ja.
Maar dat ze dan Mijnans wel weer op 10 gaan zetten.
Dat denk
en
ik
dat ook. Ze dan een echte rechtsbuiten met meer kwaliteit neer gaan zetten.
Ja. Dat ligt in de lijn der verwachting. Misschien niet handig om nu al te veel te vooruit gaan blikken op volgend seizoen.
Dat bewaren we voor later.
Dat bewaren we voor later, inderdaad. Laatste dingetje. Mijnans. Ja, statistieken zijn bijzonder goed. En daarmee lijkt het toch ook dat hij echt aan een stijgende lijn bezig is. En echt zich aan het ontwikkelen is tot een steunpilaar van AZ. Ik heb zelf af en toe, en ik weet niet hoe jij dat ziet, maar als ik naar kijk, nog een beetje het idee dat het allemaal een beetje per ongeluk goed gaat. Ik denk dat hij heel goed in positioneren is, maar ik irriteer me nog wel eens aan een bal die van zijn voet afspringt of iets dergelijks. En allemaal dat soort onnodige oneffenheden. Zie jij dat ook zo? Of zie jij in hem echt een toekomstig groot AZ-speler?
Ik zie in hem wel echt een toekomstig, een belangrijke schakel in de selectie. Als je ziet in een relatief korte periode, ik denk dat het vanaf januari is, het zit hier een jaar, dus een jaar en 2 maanden. Hoe makkelijk hij zich van het niveau Sparta aanpast naar het niveau AZ. Hij is een lang contract. Flexibel, heeft een keertje linksbuiten gestaan. Op 10, op 8, op 6, rechtsbuiten. Weinig vastigheid. En dan dit seizoen in een niet zo goed lopend AZ. Vind ik het knap dat jij als Mijnans zijnde toch zo weet te presteren. En hetgene wat jij zegt, dat het soms een beetje per ongeluk lijkt. En dat heb ik wel eens bij meer spelers. Maar hoe vaker het per ongeluk lijkt, is dat eigenlijk gewoon kwaliteit. Want het is vaak ook wel een bewustie. En dan heb je ook wel eens bijvoorbeeld met Pavlidis. Dan begint hij opeens te pingelen. En denk je, waar begin je aan? Maar hij komt er zo vaak uit. Het is gewoon een kwaliteit.
Ja.
En het lijkt alsof hij de bal niet onder controle heeft. Maar dat heeft hij wel. En ik geef er dan eerder de positieve zijde van. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon een bewustie is.
Ja.
Dus nee, ontzettend knap van Sven. En dat wordt weer een speler die de komende 2 jaar ontzettend belangrijk is voor AZ.
Ja, nee, laten we dat zeker hopen. Genoeg gezegd over Volendam. 0-4 overwinning, dikke prima, had meer kunnen zijn. Maar 3 punten zijn 3 punten. Gaan we verder, want gebeurde meer dit Eredivisie weekend. We hebben Twente zien spelen en dat verloor in de allerlaatste minuut van PSV. Nou, dat was toch wel een aardige meevaller, of niet?
Ja, ik heb de hele wedstrijd live gekeken. Ik ging naar Volendam uit en daarna ben ik naar huis gegaan. Bezig geweest met het verhuizen in mijn huisje. En daarna lekker gaan zitten voor Twente PSV. Of PSV Twente, PSV speelde thuis. En ik heb eerste helft was qua niveau vrij gelijkwaardig. Durfde weinig risico te nemen. Maar als je dan ziet de tweede helft, dat was echt om te smullen. En dan is het nog extra lekker, helemaal vanuit AZ-perspectief natuurlijk, dat Twente hem op het laatste moment verliest, waardoor je 3 punten bent ingelopen.
Ja, nee, absoluut. Ik vond Twente echt wel goed voor de dag komen, ook misschien omdat PSV niet top was. Maar gewoon in de degelijke manier van spelen die Twente heeft. Ja, het blijft een AZ-podcast, dus we moeten niet te veel onze concurrent veren in de reet steken. Maar het zit daar wel goed in elkaar, zeker met Oosting als trainer. Ze weten wat ze doen daar en niet te veel gekke dingen. Ze hebben ook niet een heel aantal bizar goede spelers, vind ik, die er echt met kop en schouders bovenuit steken. Het is gewoon een heel degelijke ploeg en daarom heel constant ook. Zeker een concurrent voor ons dus. Zeker omdat ze nu nog 4 punten boven ons staan. Zie jij er nog mogelijkheid om hen in te halen in de strijd om de derde plek?
Nou, ik had daar toevallig met mijn collega vandaag over. Ik zie het zelf niet gebeuren, want heel veel mensen zeggen, ja, natuurlijk, Twente heeft een iets moeilijker programma. Maar AZ heeft ook niet zo'n heel makkelijk programma, vind ik. En dat heeft vooral te maken dat je ook nog zelf een keer tegen PSV moet. En daar zie ik ons niet van winnen.
Nee.
Dus in principe denk ik dat we het net niet gaan halen. We gaan nog wel inlopen meer. Alleen ik denk dat het net niet genoeg zal zijn.
Ja, dat zou zeker goed kunnen. Twente is absoluut de favoriet in de strijd om de derde plek. Neem het programma van beide ploegen er even bij. Twente speelt nog een uitwedstrijd tegen Heerenveen. Win je zeker niet zomaar. Tegen Ajax. Ja, dan moeten we echt gaan hopen op onze Amsterdamse concurrent. Dat zij daar punten gaan afpakken van Twente. Het liefst natuurlijk met de volle buit.
Positief is dat Berghuis en Bergwijn daar terug zijn. Dus dat is wel een soort van extra gevaar.
Zeker. En Twente uit is natuurlijk anders dan Twente thuis. Dat weten we ook. En ze moeten nog naar ons. Ja, we weten, als we die winnen, als we die derde plek zullen willen, dan moeten wij die pot sowieso winnen. Dat kan niet anders. Anders ga je hem never nooit krijgen.
Volgens mij op 5 mei die wedstrijd.
Dat zou zomaar zondag kunnen.
Dus dat wordt een, verwacht ik, een kokende sfeer.
Ja, nee, dat gaat een heel mooi potje worden. Hopelijk is het dan nog spannend, want anders dan zal dat natuurlijk meevallen. En ze moeten nog op de allerlaatste speelronde een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Ervan uitgaande dat PEC nergens meer voor speelt, dan zal dat een koud kunstje worden. Thuis tegen Heracles moeten ze nog. Dat is natuurlijk een derby.
Een derby, ja.
Misschien dat daar nog wat kan gebeuren. En verder Fortuna, Almere en Volendam. Ja. Nou, daar verwacht ik niks geks.
Fortuna vind ik wel een stug ploegje. Die krijgen het wel goed voor elkaar om constant puntjes te sprokkelen en gewoon dicht te houden.
Ja.
Ja, en dan is maar de vraag, komen ze daar doorheen? En tegen goede ploegen weet Twente altijd wel doorheen te tikken, want dan leeg er wat meer ruimtes. Maar tegen de wat kleinere goden hebben ze toch iets moeilijker. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat kan nog wel een valkuil voor ze worden.
En dat is Almere in zekere zin ook. Ik vind Almere ook een stugge ploeg. Maar over het algemeen vind ik wel dat Twente dat soort wedstrijden met betrekkelijk eenvoudige wijze over de streep weten te trekken. Dus daar verwacht ik geen gek dingen.
Zij winnen die makkelijker dan wij.
Oh, zeker. Absoluut. Ja, in dat opzicht verdienen ze die derde plek misschien ook. Maar goed, het is dus eigenlijk hopen dat ze tegen, in ieder geval, nadat ze van ons verliezen, naast dat ze van ons verliezen, ook punten verspelen tegen Heerenveen, Ajax en misschien Heracles. En anders gaat het heel ingewikkeld worden. Nemen we namelijk ons programma er even bij. Heracles uit, PSV, NEC en Go Ahead uit. Die zijn allemaal niet makkelijk, kan ik je vertellen.
Nee, zeker.
Dus dan hangt het echt af van welke vorm je zelf bent. Ja, PSV uit, laatste 4 jaar gewonnen, maar dat ga je dit jaar niet winnen, denk ik.
Nee, klopt.
En thuis moet je ze eigenlijk allemaal winnen. Vitesse win je, RKC win je, hoop je dan. Twente moet je winnen en Utrecht is ook gewoon eentje die je moet winnen, wil je die derde plek hebben. Dus je moet zelf echt top zijn de laatste weken. En Twente moet wat punten laten liggen. En anders zit het er gewoon niet in. Zo simpel is het.
Ja. Maar hopen mag altijd. Hè? Hoop doet leven.
Hoop doet leven, absoluut. En het zou een mooie beloning zijn op het eerste halfjaar van Martens. En dat zal ook misschien wel uiteindelijk gaan bepalen hoe zijn vervolg bij AZ eruit ziet. Goed, daar gaan we later natuurlijk uitgebreider over spreken. Maar niet nu. Ik wil namelijk even door. We gaan in Interland Week tegemoet. Twee oefen interlands voor het Nederlands elftal. Maar belangrijker misschien nog, een hele hoop jeugdinternationals van AZ. Ja, toch weer mooie ontwikkelingen.
Ja, je ziet gewoon weer dat de AZ-jeugdopleiding spelers van kwaliteit levert in elke lichting. En dat is natuurlijk ontzettend knap. Je hebt een lijstje van welke teams allemaal hofleverancier zijn. Ja, dat is natuurlijk wel een compliment aan iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding.
Ja, nee, absoluut. Een aantal debutanten in ieder geval. Bij Jong Oranje, daar zijn wel een paar interlandperiodes hofleverancier van geweest. Wouter Goes, Van Bommel, Poku en Van Brederode.
Ja.
Die vinden het daar terug. Je hoopt toch dat die jongens veel minuten gaan maken. Van Bommel kun je dat zeker van verwachten.
Die speelt altijd. En Van Brederode ook. Ja. En Ramjadon Ouzoudour heeft zich afgemeld met een lichte blessure. Dus die had er anders ook bij gezeten.
Ja, nee, absoluut. En dat vind ik eigenlijk altijd. Een paar jaar geleden hadden we dat ook. Toen zaten er volgens mij 5 die allemaal in de basis stonden.
Met Wijnal, Koopmijnen, Stengs, dat die lichting.
Ja, dat was echt heel leuk om naar te kijken. Ik weet nog zo'n wedstrijd die toen tegen Noorwegen speelde. Dat Stengs zo'n bal onder een lat in de kruising schoot. Goed, ik twijfel af. Geweldige goal. Maar dat waren echt leuke tijden. En dat gevoel komt ook weer een beetje terug als je nu naar dit Jong Oranje zit te kijken. Dus dat is hartstikke leuk. Want daar komt natuurlijk ook nog meer aan in de lichtingen daaronder. Onder 19 hebben we Adai, Kees Smit, Esaias en Kuisten. Ja, een heel aantal van de Youth League helden eigenlijk. Dat ziet er ook hartstikke gezond uit. Ja, bij Adai vraag je eigenlijk af, die zou eigenlijk misschien ook wel bij Jong mee kunnen. Hoe zie jij dat?
Volgens mij is het een beetje zijn debuut. Want Hij was in het begin niet speelgerechtigd voor Nederlands elftal 10. Dat was mij met paspoortdingetjes te maken. Dus ja, ik snap wel dat ze hem bij onder 19 doen. Ja. Laat maar gewoon zien wat je in je mars hebt. Onder 19 maar heeft ook belangrijke duels. Dus nee, laat het eerst daar maar zien. Dan ga dan rustig door. Je wilt ook niet dat je talent te snel op een te hoog niveau laat spelen. Want dan kan het weer een beetje te veel druk opleveren.
Ja,
dus een beetje positieve energie, dat is belangrijk.
Nee, zeker. Ik wil niet te veel afdwalen, maar doe me een beetje denken aan Iatare, die al met Koeman met een oranje shirt stond te poseren voordat hij überhaupt debuteerde.
Ja, maar dat is echt een bijzonder geval. Daar gaan we niet op in, maar
we weten hoe dat allemaal geëindigd is.
Dat is echt een bizar verhaal.
Ja, nee, absoluut. En om de laatste hofleveranciers bij Oranje onder 18 niet tekort te doen, namen ook even Bouziane, Dijkstra, Mastoras, Urip en Atikala en Joël van der Ban.
Ja, en als ik dan daar eentje even mag uitkiezen, wil ik toch
zeker
zeggen, doe dat vooral. Ileitje Dijkstra, wat een geweldige speler is dat. Echt. Ontzettend goede back, aanvallend, verdedigend, scherp, overzicht. Dat wordt er echt eentje voor AZ1 die heel belangrijk gaat worden.
Nee, dat zou zomaar kunnen. Zeker die hele lichting. Ik loop er echt van de smullen. Ik heb daar een heel aantal wedstrijden vorig jaar van mogen zien op het trainingscomplex in Weidewormer. Nou, ook die Oerip, dat zijn zulke fantastische voetballers. Echt ook wel van die mannetjes. Een beetje diezelfde bravoure als Wouter Goest, zou ik eigenlijk willen zeggen.
Zeker.
Ja, dat is echt niet om naar te kijken. En ik kijk er echt naar uit om dat soort jongens uiteindelijk in AZ1 aan het werk te zien.
Zeker. Dus
ik hoop echt dat het ervan gaat komen. Dat is dan nog het enige wat me geen zorgen baart, zou ik willen zeggen. Maar een paar jaar geleden hadden we natuurlijk ook een aantal A-internationals bij Nederland. Mm-hmm. En dat hebben we nu al een tijdje niet gezien.
Wel veel oud AZ'ers in Jong Oranje. Even uit mijn hoofd. Marco Bizot. Teun Koopmeiners. Wout Weghorst. Ja. En volgens mij mis ik er nog eentje.
Ja. Dat zou Reinders natuurlijk.
Reinders inderdaad.
Ja. Maar ik vraag mij vooral af, wie zou je eigenlijk willen nomineren om de volgende AZ'er te zijn in het Nederlands elftal? Wie denk je dat gaat
worden? Dan bedoel je, neem ik aan, wie er als snelst bij zit.
Ja, wie je denkt dat...
Dus niet iemand van onder 18, nee. Dan, ja, normaal zou ik zeggen Wouter Goes. Alleen, hij heeft de pech dat er echt bizar veel goede centrale verdedigers zijn. En die ook nog relatief jong allemaal zijn. Dus daar heeft hij het wel heel lastig mee. En dan hoop ik toch op een Jaden Adai. Die heeft toch wat speciaals. Ja. En voorin hebben we toch wat moeilijk om grote talenten te krijgen.
Ja, nou, we kunnen niet verwachten dat bij dit EK al zou zijn. Dus daar zullen we het helaas zonder huidige AZ'ers moeten doen waarschijnlijk. Tenzij er hele rare dingen gaan gebeuren. Daar gaan we even niet vanuit. Misschien met het keepersprobleem denk ik ook al snel aan Owusu Oduro voor volgend jaar. Mocht hij bij AZ in de basis gaan spelen.
Mm-hmm.
En dat is dan maar gelijk een mooi bruggetje. Want
zeker.
De stelling van de week, niet te missen natuurlijk op onze socials. Massaal gereageerd. Dank allemaal voor jullie mening. En ik heb het allemaal een beetje doorgelezen. Heel veel interessante discussies zag ik voorbij komen.
Mm-hmm.
De stelling luidde, AZ moet Matthew Ryan deze zomer laten gaan en de jeugd de kans geven. Nou, zoals gezegd, massaal gereageerd en een aantal reacties wil ik er even uitlichten. Allereerst Stijn Boeze, als ik dat zo goed zeg. Hij stelt voor Stijn Boeze, dat is niet de Duitse uitspraak die ik hier onnodig erbij pakt inderdaad. Hij zegt, Ryan een jaartje houden, over zo'n doel doorschuiven en Westerveld verhuren. Is dat ook voor jou de ideale oplossing?
Ik vind het een beetje een lastig topic. Ik ben ontzettend fan van Rome. Alleen Matthew Ryan doet het gewoon ontzettend goed. En je gaat de komend jaar best wel wat ervaring verliezen. Met een Pavlidis en een Dani de Wit. Dan is het wel lekker dat je iemand hebt die de deur goed kan aansturen en de staat. En die weet wat het is om te presteren. We weten uit betrouwbare bron dat de verwachting is dat Matthew Ryan gaat. Dat is eigenlijk een formaliteit. Dat weet bijna iedereen. Of is de, we weten dat het gaat gebeuren.
Er moet iets heel geks gebeuren. Wil dat nog veranderen? Laten we het zo zeggen.
Ja, inderdaad. Het zou me niet verbazen dat in de vorm van Ryan dat AZ daar in de komende anderhalve maand nou, toch nog wel gaat wijzigen. Omdat het wel een hele belangrijke steunpilaar is. Maar heel eerlijk gezegd, ik vind beide opties prima. Rijden op doel en dan een jaar of Rome even huren of leren van rijden en dan keeper bij Jong AZ. Of Romeo op doel, want Romeo vind ik ook een ontzettend goede keeper. En het voordeel van als je Romeo op doel zet, is wel dat je waarde creëert. En weer iemand uit de jeugdopleiding, wat gewoon goed is voor de statistieken, voor je cijfers, voor ja, ook deels marketing, want daar wordt natuurlijk vooral op gepromoot. Alle bladeren, die schrijven erover, weer een jeugdspeler in de basis, bla bla bla. Zou het voor mij eigenlijk niet zo heel veel uitmaken wie de eerste keeper wordt. Dus het is allebei een prima keus.
Ja, dat vind ik zelf wel interessant, want ik vind zelf Ryan een van de beste keepers die we bij AZ gehad hebben. Sommige mensen vinden misschien dat ik erbij overdrijf, maar zeker de laatste 10 jaar of sinds het kampioenschap. Ja, Bizot was een goede keeper, maar verder hebben we echt niet heel vaak hele goede keepers, vind ik. En klopt. Ryan is er gewoon eentje die zich op internationaal niveau bewezen heeft. Dat geeft Ryan Kind, vriend van de SVO, ook meer dan terecht aan. Hij heeft het hoogste reddingspercentage van alle keepers in de Eredivisie. Hij staat op plek 2 met minste doelpunten tegen per 90 minuten. En diezelfde plek voor het aantal clean sheets. Ja, dat zegt toch wel eigenlijk genoeg. Is het dan niet ontzettend zonde om zo iemand die misschien nog een jaartje zou kunnen behouden, gratis te zien vertrekken?
Ja, maar hij is in principe ook gratis gekomen. Dus is dat heel erg?
Ja, oké. Okay. Ja. Maar dan gaat het misschien niet om het gratis, maar om het feit dat je volgend jaar hoogstwaarschijnlijk minimaal groepsfase Europa League gaat spelen.
Ja, nee, dat klopt, maar dat is ook lastig. Maar betekent dat je daarom de doorstroom van een geweldig talent moet tegengaan? Ik snap dat het ook een logische keuze is. En Matthew Ryan zit aan zijn plafond, aan zijn top. En Romeo, die is goed, maar die kan nog zoveel meer groeien. Dus misschien, dat is natuurlijk een aanname, dat weet je niet. Na een half jaar eerste keeper of drie kwart jaar of een jaar, heb je wel gewoon een nog betere keeper. Maar dat is natuurlijk het risico wat je moet nemen als technisch directeur. Ga je voor potentie of ga je voor zekerheid? En dat is denk ik wel een hele leuke discussie. Ja. Vandaar dat het ook gepost is op de socials.
Ja, nee, absoluut. Het is voer voor heel veel discussie. Kleine mention nog voor Brian Wijker van Noord-Hollands Dagblad. Hij voerde de discussie aan op zijn eigen account op Twitter. Dus dank voor de inspiratie vanuit hem. Genoeg mensen die hun mening erover willen geven. En nog een andere mooie mening. Of een mening zou je het eigenlijk niet kunnen noemen. Maar in ieder geval een vermelding die het waard is om te vermelden. Een artikel van in La Gazzetta dello Sport. En dat ging alleen maar over AZ. En hoe goed AZ het eigenlijk doet. En hoeveel spelers ze wel niet voortbrengen die momenteel in de Serie A spelen.
Ja, dit en is toch ook een compliment. Het goed doen.
Ja, nee, dat is zeker te vermelden. We hebben Koopmeiners, we hebben Reinders, we hebben Beukema. Albert Koemanson die het heel goed doet en waarschijnlijk voor een groot bedrag gaat vertrekken.
Jens Otgaard,
Jesper Karlsson. Ja, allemaal mooie prestaties van hen. Ja, het geeft wel aan dat we als AZ zijnde ook groeien in het aantal spelers die we op Europees niveau voortbrengen. Hè?
Mm-hmm. Nee, zeker. Het is gewoon een goed compliment. Wat ik wel opvallend vind is dat twee spelers, Jens Otgaard die het prima doet en Albert Koemanson toch niet helemaal hebben kunnen laten zien bij AZ. En naar mijn mening heeft dat bij beide te maken dat ze allebei niet op de juiste manier gebruikt zijn bij AZ. Want ook Koemanson werd helemaal misbruikt eens. Als rechtsbuiten. En dat misbruik, is echt...
Klinkt wel weer heel heftig, maar...
Ja, ja. Seksueel... Nee, ik hoop niet. In ieder geval, dat is echt gewoon een spits of een nummer 10. En hij... Meer een spit dan een nummer 10, maar die kan zo slim lopen, technisch vernuft.
Mm-hmm. Was ik echt fan van ook in zijn AZ-tijd.
Zeker, absoluut. Echt een underrated speler. En er werd het vaak een beetje tegen hem gezegd van, je presteert niet, dus je mag niet zo'n mans doen. Ja,
hij miste veel kansen, dat was het vooral.
Dat ook, alleen hij heeft ook wel een paar ontzettend knappe goals gemaakt. En nogmaals, als je vanaf rechtsbuiten moet worden een nummer 10 of een spits bent, ja, dan is het ook een stukje lastiger. Hij is juist goed in het spel verdelen van links naar rechts. Laten inzakken, in de spits komen. Twijfel creëren bij de centrale verdedigers. Ja, dat vind ik dan wel ontzettend leuk. En ik kan het goed vinden met Albert. Dat hij daar wel presteert. En die volgt AZ nog fanatiek op de voet, kan ik jullie vermelden.
Ja, nee, absoluut. Dat is hartstikke mooi om te zien. Hij gaat misschien dus naar Juventus voor een veelvoudig bedrag, waarvoor die verkocht is aan de Italiaanse club.
En als je nu toch Juventus benoemt, dan kunnen we daar meteen Teun Koopmeijers. Dus,
ja, want die staat, komen dan misschien samen te spelen. Dat zou ook goed zijn.
En dat is nog interessanter. En dat heeft vooral te maken met de doorverkooppercentage wat erin zit. En geweldig transfer dat een jeugdspeler van AZ uiteindelijk tot dat niveau komt. Maar je hebt en je opleidingsvergoeding wat je krijgt. En de doorverkooppercentage die best behoorlijk is. Plus minus 15%. Ze praten echt over bedragen van tussen de 40 en 70 miljoen. 40 is wat de Juve was, als het goed is nu wil betalen. En Atalanta vraagt tussen de 60 en 70. Nou, laat zeggen het wordt 50. Nou, tel uit je winst. Hij is voor een, dat weet iedereen, een te laag bedrag verkocht door AZ. Maar dan door deze doorverkooppercentage kan je er gelukkig nog wel wat moois van maken. En dan heb je er wel vrede mee.
Dat vind ik ook wel. We zitten een beetje aan de tijd, maar laatste dingetje wat ik erover ga zeggen. Ik vind dat wel goed om te zien aan het beleid dat Huijbaerts voert. Heel aantal spelers zijn zonder doorverkooppercentages verkocht. Denk aan een Stengs of misschien lage doorverkooppercentages. Stengs, Boadu, dat soort jongens. Maar als we kijken naar Koopmeijers, en ligt er nog een ander uit, Milos Kerkes. Daar was een harde eis van Huijbaerts om daar een doorverkooppercentage op te bedingen.
En dat was niet op toptalenten.
Ja, en dat zag hij heel goed. En hij dacht dan daarbij, we hebben het geld nu. Als we er nu voor kunnen kiezen om een lager transfersom te krijgen en een hoger doorverkooppercentage, dan gaan we daarvoor. Ja. En die beslissing, ja, dat is een uitstekende beslissing geweest. En die gaat zich 100% zeker uitbetalen.
Zeker. En ik las dat, ja, dat Chelsea geïnteresseerd is in Milos Kerkes.
Ja, dat las ik ook. Ja, ik hoop heel eerlijk gezegd, en vooral in het geval van Koopmeijers dan, dat er een soort biedoorlog gaat ontstaan met dan een Engelse club. Het liefst zou ik Liverpool zien, maar dat is uit persoonlijke interesse.
Ja. Maar Liverpool die is oprecht geïnteresseerd samen met Manchester United. Alleen niet
er zijn
zo
een hele hoop clubs. Ja,
alleen niet zo concreet als Juve. En wat ik een beetje hoor in de handelgang is dat hij wel graag in Italië wil blijven, omdat hij naast de competitie en omdat hij daar goed doet, het leven in Italië ook ontzettend leuk vindt. Maar ja, als je in de Premier League kan spelen, dat is denk ik de droom van 90% van de voetballers. Mm-hmm. En het salaris wat je daar kan opstrijken, kan dat wel zomaar veranderen.
Dat zou zeker kunnen. En het blijft in ieder geval heel interessant om allemaal te volgen. Net als de rest van AZ en de interlandperiode die volgen gaat. Laatste paar dingetjes die we nog gaan bespreken, Anthony. Mm-hmm. De website. Er komt wat aan, hè?
Ja, hey, we kunnen vrij trots zijn. We hebben een berichtje gehad van onze partner die de website aan het bouwen is. Dat die mooie stappen aan het maken zijn. Dus momenteel werkt de hosting via Amazon om piekbelasting aan te kunnen. De website is qua background bijna helemaal af. Dus dat betekent dat wij, naar verwachting, binnen 3-4 weken de website kunnen testen en content kunnen vullen. En dan is nog maar eventjes de vraag wanneer die echt live kunnen gaan en wij de AZ-fans kunnen enthousiasmeren met ontzettend leuke artikelen en diepgaande analyses en transfernieuws. Maar we hebben natuurlijk wel wat sneak previews al gezien. Ja, ik ben ontzettend enthousiast. Sterker nog, ik vind het mooier dan de nieuwe website van AZ.
Ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Hè? Ik wil niet veel die website van AZ afkraken, want daar hebben ze gewoon veel tijd in gestoken. Dat weet ik ook. Dat is echt al een project wat al zeker 1,5 jaar loopt bij AZ. Maar in alle eerlijkheid, als ik de website zie die wij straks gaan opleveren in de website die zij nu hebben opgeleverd. Die vergelijking laat ik uiteindelijk aan de luisteraars. Maar,
zeker.
We hebben in ieder geval hard gewerkt achter de schermen om er wat moois van te maken. Goed, Anthony, ik bedank jou voor je tijd en voor jouw prachtige analyses. En jij luisteraar, bedankt voor het luisteren en een fijne avond.
Ciao.